Hallo CryptoCorners, het is donderdag 30 september 2021. Een week geleden deed China Bitcoin voor de 33ste keer, geloof ik, in de ban. Het is verboden, je mag er niks mee doen, je mag niet meer minen, je mag het niet bezitten, je mag er niet mee handelen. En die beslissing van China, zoals ze zegt, de zoveelste, heeft nogal wat onrust veroorzaakt op de markten. En het levert onder andere een prijsdaling op van heel veel coins, waaronder Bitcoin, van 10% of zelfs meer. Een vraag die ook gesteld wordt steeds vaker is, kan zoiets nou ook in Europa gebeuren? Daar gaan we zo meteen wat aandacht aan besteden in deze podcastaflevering. Dat doen we nadat we even naar de charts hebben gekeken. En je weet het, als je dit op YouTube volgt, dan zie je de charts nu ook in beeld. En de eerste chart is de dagchart van Bitcoin versus de dollar. En vergeleken met de dagchart van 2 dagen geleden, afgelopen maandag, toen ik ook een podcastaflevering heb opgenomen, is er wel wat interessants te zien. Er zijn een paar signalen dat er wat beweging zit aan te komen. Allereerst de trend op de dagcharts, die is nu echt 100% bearish. Je zou het niet zeggen, want het is allemaal redelijk goed verstopt. Maar als je kijkt naar de peaks en troughs analyse, en je kijkt naar de pieken en de dalen, de swing highs en de swing lows, dan zie je dat de pieken steeds lager aan het worden zijn en ook de dalen een klein beetje lager aan het worden zijn. Het is lastig te zien, want er zit support op $40,750, zeg maar, tussen de $40,700 en $40,800. En die support is nu al een aantal keer, bijna dag na dag, getest. Sinds vorige week de 21ste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer is dat niveau, is die zone getest. En die test is steeds weer geslaagd. Oftewel, daar zit een sterke vloer waar de prijs maar niet doorheen wil zakken. Maar je ziet wel dat de prijs toch steeds wat lager wordt. De low van gisteren, van 29 september, is net weer wat lager dan de low van de dag ervoor. En zelfs dan van de low, de officiële laatste low van 26 september. Kortom, het is allemaal niet zo heel erg denderend optimistisch als je naar de dagchart kijkt. We hebben lagere lows of lagere troughs en we hebben lagere highs, lagere pieken. Bovendien zien we nu een bearish signaal van de Keltner Channels komen. De candles zijn nu al 2 dagen op rij gesloten onder de onderste band van de Keltner Channels. Parabolic Stop and Reverse, die is al een tijdje lang bearish. Unbalanced Volume, die is ook al een tijd lang, ongeveer net zo lang als de Parabolic Stop and Reverse bearish sinds, 6 september, de eerste maandag van deze maand. Is dat allemaal al bearish? En het lijkt er wel op dat er weer een uitbraak zit aan te komen. En de reden is die fameuze driehoek die je kunt tekenen. In dit geval is het trouwens een descending triangle, een neergaande driehoek. Je kunt namelijk een schuine lijn tekenen waarbij je een aantal van de laatste highs met elkaar verbindt. Hij is niet helemaal netjes getekend, zie ik op de chart hier. Ik zal hem een beetje aanpassen. En je ziet de schuine lijn aan de bovenkant, dat is dus een weerstandslijn. En aan de onderkant zie je die rechte lijn, die support van $40,750, die er nu echt al ruim een week staat. Oftewel een neergaande driehoek. En een neergaande driehoek wijst op een mogelijke uitbraak. En hij staat notabene op de dagchart nu. Ik zeg er wel bij, het is een driehoek in opbouw. Hij is nog niet zo heel erg oud. Hij heeft pas 7 dagen aan candles ongeveer. En dat betekent dat je hem misschien nog niet al te serieus wilt nemen. Met name niet het signaal dat het ding afgeeft. Maar normaal gesproken, als je zo'n driehoek ziet, komt er een uitbraak. En die zou dan volgens deze chart ongeveer moeten komen over een week op de dagchart. Een serieuze uitbraak. En die uitbraak zou dan, als je naar de driehoek kijkt, die descending is, die naar beneden gaat, een neerwaartse driehoek, naar beneden moeten gaan. En dat is alweer een signaal wat je wel vaker uit de markten tegenwoordig hoort komen, dat we nog een keer een enorme Bitcoin dip te zien krijgen. Aan de andere kant, we zien wel dat de prijs nu opeens vandaag met 4-5% is gestegen. Een tijdje geleden dat is gebeurd. En ook andere signalen wijzen erop dat alles een beetje in het groen begint te komen. Maar ik zeg nog een keer wat ik afgelopen maandag ook zei en ook gisteren in het CryptoCoiners Café. We hebben die grens aan de bovenkant, dat plafond van rond de $48,500, $48,600. Zolang de prijs daar niet structureel doorheen breekt, naar mijn mening, dus zolang we niet 1 of 2 candles zien die boven die prijs sluiten, zitten we gewoon in een maar een beetje aanmodderen sentiment. Wat de trend ook laat zien eigenlijk. En voorlopig is dat dus nog niet het geval. Het duurt nog wel even voordat we op dat niveau zitten. Je weet het, bij Bitcoin, het kan snel gaan. Het zou zomaar opeens vanmiddag kunnen gebeuren. Maar het moet eerst nog maar gebeuren. En zolang dat niet gebeurd is, blijf ik krampachtig die 2 prijsniveaus in de gaten houden. Aan de onderkant $40,000, $40,500. Als de prijs daar structureel doorheen breekt en eronder blijft 1 of 2 candles, gaan we hard naar beneden. kunnen we in ieder geval hard naar beneden gaan, volgens mijn mening. Dan zouden we zomaar naar 30.000 kunnen droppen. En aan de bovenkant, die gele lijn die je ziet, staat van ongeveer $48.500. Daar moeten we echt eerst doorheen. Als dat gebeurt, kan het opeens hard naar boven gaan. Dus we hebben geen kristallen bollen hier, daar doen we niet zo aan. Maar wel duidelijk te zien is dat er wat druk begint te ontstaan. De prijs moet gaan uitbreken, want de bovenkant en de onderkant van de prijzen komen dag na dag steeds dichter bij elkaar. Dat kun je zien aan die driehoek die ik hier heb getekend. En als die uitbraak naar beneden gaat en 1 of 2 dagen lang candles oplevert onder die groene lijn die er nu staat, ja, dan zitten we echt wel zwaar bearish. En andersom ook, als de prijs toch naar boven schiet, dus de driehoek wel respecteert, maar niet het bearish karakter van die driehoek, en daadwerkelijk 2 dagen boven die $48.500 sluit, dan kan het hard omhoog gaan. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Nogmaals, verbind geen enkele conclusie aan wat ik nu zeg, want je weet het, dit is echt alleen maar mijn mening hierover. De kans naar beneden is voor mij toch nog wat groter dan de kans naar boven, als ik kijk naar eigenlijk alles op deze chart, de trends ook. De urenchart, dat is een interessante. Die is toch wel vaak een voorbode van wat er op de dagchart kan gaan gebeuren. Met name als beide bearish zijn of zijn geweest en je ziet dan die urenchart omkeren. Je ziet die urenchart een beetje omkeren. We zien nu voor het eerst sinds een tijdje echt een bullish signaal op de urenchart van de peaks en troughs analyse komen. We hebben hogere pieken en hogere dalen nu. Dat is een tijdje niet echt zo overtuigend het geval geweest. We hebben nu een nieuwe piek gehad, vanochtend om 6 uur om precies te zijn. En het lijkt er nu op, terwijl ik het opneem, is het nu 11:45. We zijn bezig met het maken van de 11 uur candle dus. Die kun je nog niet meenemen, die is nog niet compleet. De laatste candle die we hebben is de 10 uur candle. En daar zie je nu een low. En het zou zomaar kunnen dat dit een zogenaamde swing low wordt. Deze low is dan lager dan de low van de candle ervoor, die van 9 uur. En van de candle daarna, die nu nog wordt opgebouwd, die van 11 uur. En als dat zo is, dan hebben we een nieuwe trough te pakken. En die is ook weer hoger dan de vorige trough die we gisteravond hebben gezien om 10 uur. En dan zijn we op de urenchart misschien echt wel bullish en gaan we op weg naar een mogelijke hogere piek boven de 43.835 die we vanochtend al hebben gepakt. Als dat gebeurt, als die urenchart 2 keer op rij een bullish signaal van de peaks en troughs analyse geeft, dat is goed nieuws. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat die dagchart daadwerkelijk gaat volgen, maar zover is het nog niet. En ook hier staan nog steeds die gele lijnen die ik eergisteren heb getekend en volgens mij ook gisteren alweer heb besproken in het Crypto Coins Café. Ik kijk ook op die urenchart serieus naar die zones. De bovenkant 44.500. Dan moet de prijs een paar uur lang structureel doorheen zijn gebroken. Dat is voorlopig nog niet het geval. Daar blijft de prijs maar tegenaan stuiteren. Dat is de 27e al een paar keer gebeurd. En dat was afgelopen maandag. En daar zijn we voorlopig nog niet in de buurt. Dus daar moeten we echt nog doorheen breken een paar keer. En aan de onderkant zit daar die lijn zo, ja, tussen de 40.000 en de $40.500. Die gele lijn die je hier ziet. Die prijs is ook al een aantal keer getest. Dat gebeurde gisternacht, vroeg om 2 uur gisternacht. Daarna niet meer, maar als de prijs daar 2 of 3 candles, dus 2 of 3 uur ondersluit, is die urenchart naar mijn mening toch nog steeds weer bearish. Dus het is allemaal niet zo heel erg overtuigend optimistisch op dit ogenblik. Ik zie nog niet echt hele positieve signalen dat we zwaar bullish aan het worden zijn. Hoewel het natuurlijk leuk is dat we op de heatmap, en daar komen we zo meteen ook even op terug, wat meer groen zien. Dan Ether versus de dollar. Eigenlijk min of meer een kopie van de Bitcoin chart, net als eerder deze week. We hebben nog steeds te maken met die gele lijnen, die resistance die op de 33.500 zit ongeveer. En daarna op de $34.500. Daar is de prijs nog steeds niet structureel doorheen gebroken. En ook op de dagchart zien we hier trouwens een driehoek. Eenzelfde soort driehoek als we bij de Bitcoin dagchart zien. Een descending triangle zoals het heet, een bearish triangle. Wat die aangeeft dat de prijs binnenkort, dat zou rond de 4e, 5e oktober moeten zijn, iets eerder dan bij Bitcoin, zou moeten gaan uitbreken. En omdat dit een bearish triangle is, een driehoek die een bearish karakter heeft, is de kans groter dat die uitbraak naar beneden gaat dan naar boven. Let op, dit is geen voorspelling, er kan ontzettend veel gebeuren in de tussentijd. Ik kijk op dit ogenblik, ik kijk natuurlijk naar die driehoek, ik vind het interessant dat die begint te ontstaan. Het is nog een beetje kort dag eigenlijk. Duurde maar 7, 8 dagen, net als bij Bitcoin. Maar het is wel interessant om te zien dat die bovenkant nu al 3 keer is geraakt. Waar ik veel meer naar kijk, is naar die lijnen die ik net ook al aangaf. Die onderkant, die net zo belangrijk is als de bovenkant, die support die rond de $2740 zit voor Ether en die nog steeds stand houdt. En aan de bovenkant natuurlijk, die 2 weerstandslijnen die ik eergisteren al tekende, waar de prijs nog steeds niet doorheen is gebroken. Dus voor ieder geldt voor mij eigenlijk het volgende. Als de prijs 2 dagen op rij sluit onder die 2740, dan kunnen we hard naar beneden gaan. Dan zouden we inderdaad toe kunnen gaan naar dat volgende testpunt. Wat is het, rond de $1400 of zo? Wat is het? Even kijken hoor. Ik kan even de chart erbij pakken om het echt te bekijken. Hier zo, sorry, $1800. Daar zit dan een testpunt. Dat werd ook al door iemand op BitCloud genoemd trouwens, die prijs. En daarna kan het hard doorgaan naar het volgende prijsniveau, zo $1500. En als de prijs aan de andere kant structureel sluit boven die, zeg maar die bovenste van de twee, rond de $3500, waar we nu nog een eindje vandaan zitten. Maar als dat gebeurt, dan kan het hard gaan. Dan kunnen we zomaar richting $5000 gaan, een nieuwe all-time high. Maar zover is het nog lang niet, denk ik. En de kans dat we dalen op basis van de chart die ik hier zie, de dagchart, is gewoon wat groter dan dat we echt blijven stijgen. En de urenchart van Ethereum is nog steeds bearish. Ze zeggen, hoe haal je dat nou in je hoofd? Moet je eens kijken wat voor een high we daar hebben gezien. We hebben een nieuwe piek gehaald vanochtend van meer dan $3000. Dus een tijd geleden, om precies te zijn 2-3 dagen geleden, dat we dat hebben bereikt. Maar het is alleen maar een nieuwe piek. De low, de trough, de laatste trough die we hebben gezien, is net iets lager dan de trough daarvoor die we gisteren hebben gezien. Gisternacht, dus de nacht van dinsdag op woensdag. En in de nacht van, of gisteravond om 10 uur, die trough die was dus lager dan de trough daarvoor. Oftewel, we hebben nog steeds lagere lows. We hebben weliswaar een higher high nu, maar we hebben nog steeds een lagere low. We moeten eerst een higher low zien. En die zou kunnen komen hoor. Dan keren we om naar bullish. Maar je ziet, het hangt er echt om. Dit is best wel interessant en spannend om te zien. We hebben nu deze candle. Die duurt nog 12 minuten. Als ik eraan denk, dan kijken we nog even terug naar deze chart zometeen. Ik denk dat we nog even bezig zijn tot na 12 uur met deze podcast. Maar als de prijs van de huidige candle, de candle die om 11 uur is begonnen op de urenchart, als die sluit onder de low van $2959, dat is de vorige candle die om 10 uur is begonnen, dan hebben we nog steeds geen nieuwe low, want dan zijn we nog steeds op weg naar beneden. Maar sluit die erboven, dus blijft die bijvoorbeeld wat die nu is, en begint er dan na een nieuwe candle, dan hebben we een nieuwe swing low, want deze low is lager, de low van de 10 uur candle, dan die van 9 uur, en is dan dus ook lager dan die candle van 11 uur. En dan hebben we een nieuwe trough, een nieuwe laagste prijs. En dan is de urenchart van Ether ook bullish geworden, net zoals die dat van Bitcoin al een tijdje is. Maar je ziet, het hangt er echt om, want die prijs is nu alweer aan het dalen. We hebben een rode candle op het ogenblik. Ik kan wel even, misschien zie ik hem dan, of hoor ik hem dan voorbij komen, op dit niveau, op deze low, dat is, wat is het, even kijken hoor, 29,59, even een alert zetten. Even een alert zetten, even kijken. Hier zag ik bovenaan de eerste optie. Op deze prijs, als de prijs naar beneden een keer raakt, zo, crossing down, 29,70. Doet er niet heel erg veel toe. Wat is ongeveer deze? 29, wat was het? 29,59. Ik heb nu toch wel de verkeerde genomen. Eigenlijk had ik 29,70 moeten nemen. Nog een keer 29,59 moeten nemen. Nog een keer een alert op 29,59. Deze. Dan gaan we 29,59. Zo, als de prijs naar beneden door dat niveau heen duikt. Als dat gebeurt, dan wil ik graag een melding hebben. Je ziet nu 2 van die oranje pijltjes staan. Laat ze allemaal even staan, kijken wat er gebeurt. Dus de Etherchart, de urenchart, is nu nog steeds bearish volgens de peaks en troughs. Andere signalen zijn trouwens al wel bullish. De Keltner Channels, die is op de rand, moet ik erbij zeggen. Die is eigenlijk het vorige uur, is die bearish gesloten. Of in ieder geval niet bullish gesloten, die zou dan nu neutraal zijn. We wachten het even af, want de candles daarvoor, eigenlijk al sinds vannacht om 2 uur, lieten de Keltner Channels een duidelijk stijgend bullish momentum zien. Ik ben benieuwd of dat zo blijft. Nu hebben we trouwens weer een groene candle. Lijkt een beetje op een doji, het is nog geen doji. En dat zou betekenen dat die daling echt voorbij is. Ik ben heel benieuwd. We wachten het af. Kijken of er een signaaltje komt tussen nu en 12 uur. Nou, dat is over Bitcoin en Ether. Nogmaals, hou die niveaus in de gaten op de urenchart aan de bovenkant. $3200 ongeveer. Aan de onderkant $2730, $2740 ongeveer. Als de prijs daar structureel boven sluit, een paar uur achter elkaar, of ondersluit, een paar uur achter elkaar, is dat een heel duidelijk, keihard signaal. Bullish of bearish. Ik verwacht eerder bearish signalen op basis van die dagchart. Nou, we wachten het af. Fear and Greed Index, nou die is ongeveer net zo beroerd als dat die gisteren was. Toen hebben we er ook even naar gekeken in het café. En ook eergisteren, daar stond die volgens mij zelfs nog wat lager. Maar het is gewoon nog steeds angst dat overheerst. De Amerikanen zijn best wel heel bang voor de effecten van een mogelijke shutdown. Als die komt, dan betekent dat het hele ambtenarenapparaat eigenlijk op slot gaat. Alle ambtenaren worden zonder salaris naar huis gestuurd, moet je je voorstellen. Zonder salaris naar huis gestuurd. Ze krijgen dat salaris ooit wel een keer als men het weer eens wordt over de schuldendrempel. Maar in eerste instantie moeten die mensen het gewoon zonder geld doen. Dan zit je dan gewoon thuis en je hebt vaak geen buffer, want een gemiddelde Amerikaan zit zo zwaar in de schulden dat hij het hooguit 1 à 2 weken volhoudt zonder geld of zonder inkomsten te hebben. Ja, dat gaat weer een hoop ellende veroorzaken. Dat gaat natuurlijk een hoop betekenen voor de toch al zwaar geteisterde bedrijven en de productiviteit ervan, want de omzetten gaan we dan natuurlijk ook kelderen. Dan de heatmap. Nou, die ziet er, ik zei het net al even, liet hem al even zien, een stuk groener uit dan een aantal dagen geleden. Er zijn nog steeds wel wat coins die het minder lekker doen, maar dan gaat het over het algemeen niet om hele zware prijsdalingen. Van Cardano kwam er wat negatief nieuws. Mensen zijn toch wat teleurgesteld over hun perceptie van het gebrek aan ontwikkelingen. Zeggen, is Cardano eigenlijk echt al wat? Wat is dan eigenlijk de drijfveer van de grote baas erachter die al multimiljardair is? Waarom zou die er sowieso nog tijd en moeite aan besteden? Kortom, men wil graag wat meer en sneller concrete ontwikkelingen zien. Nogmaals, dit is de perceptie van een aantal mensen. Ook Solana doet het nog niet heel erg goed, maar die heeft natuurlijk al een enorme prijsstijging achter de rug de afgelopen maanden. Dat zal waarschijnlijk wel weer bijtrekken. BNB, de Binance Coin, is donkergroen. Men begrijpt nog steeds niet helemaal precies hoe dat kan. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat Binance een beslissing heeft genomen om de activiteit in Singapore inderdaad te stoppen op last van de overheidsorganen die daar reguleren en in plaats daarvan alles te laten doen door hun affiliate, Binance Singapore. Dat is, die draait weliswaar op de technologie van Binance, maar biedt veel minder mogelijkheden dan de grote Binance Engine doet. Bijvoorbeeld veel minder, ik geloof dat je maar in 8 coinparen kunt traden bijvoorbeeld. Dat zou een reden kunnen zijn dat ze daar snel op hebben gereageerd. Wat ook een reden zou kunnen zijn, is dat er weer een munt wordt toegevoegd aan het launchpad, het Binance launchpad. Volgende week gebeurt dat, over 8 dagen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de echte oorzaak hiervan is. Het kan ook weer gewoon de markt zijn die denkt van, oh, er gebeurt weer wat bij Binance, weet je wat. We gaan snel die Binance coin kopen, want daar zal de prijs dan wel weer van gaan stijgen. Dus puur speculatie. Ik weet het niet, geen idee. Het is wel opvallend dat het een van de weinige munten met een hoger volume is die echt donkergroen is op de heatmap. Dan nog even Cloud, of eigenlijk heet dat ding tegenwoordig Deso. Hij wordt nog steeds Cloud genoemd op sommige sites. Soms moet je zoeken naar Cloud, zoals je hier ziet in de chart, of op de chart van blockchain.com. Maar eigenlijk is het nu Deso geworden van Decentralized Socials. En de cloud is behoorlijk gestegen de afgelopen dagen, maar zit nu in een lichte correctie, lijkt het wel als je naar de dagchart kijkt. We staan nu eigenlijk wat de prijs betreft op de openprijs van gisterochtend. Maar op zich, als je cloud hebt gekocht en het, bijvoorbeeld 1,5 maand geleden of 2 maanden geleden, toen wij er serieus over begonnen te praten, en je hebt je niet laten gek maken door de dip die toen plaatsvond van $100 in no time naar $50, omdat de band tussen de beurskoers en de $100 werd losgelaten. En je bent blijven zitten, nou dan ben je natuurlijk nu spek kopen, want dan heb je een rendement van ongeveer 50% op je investering gepakt. Gefeliciteerd daarmee, en ik lees af en toe wat leuke berichten op BitCloud van mensen die daadwerkelijk zijn ingestapt en daadwerkelijk met BitCloud zijn begonnen, of BitCloud.com, zeg maar de portal, of nadat ze een aflevering van de CryptoCoiners podcast hebben gehoord. En die hebben nu een mooi rendement gepakt. Gefeliciteerd daarmee. Als je mij mijn mening vraagt, dit is alleen maar mijn mening, je wilt echt 0,0 handelsbeslissingen nemen op basis van wat ik hier zeg, maar ik zit natuurlijk ook in de Deso, want ik ben enthousiast over het bitcloud.com platform, maar met name over de blockchain die erachter hoort, die Deso blockchain. En ik ga ervan uit, als ik heel eerlijk ben, ik wil niet al te optimistisch doen, maar kijken naar het feit dat er nog nauwelijks publiciteit, echt massa publiciteit is geweest over Bitcloud en Deso, wetend dat ze nog gaan worden gelist op Coinbase. Coinbase is, of de grote baas van Coinbase, is een van de grootste investeerders van Deso of in Deso. En lettend op het feit dat er nu al wat meer zichtbaar wordt op media zoals CNBC online en Yahoo. Ik ga ervan uit dat de prijs van Deso met $150 echt een schijntje is. Ik denk dat er een paar dingen zouden kunnen gaan gebeuren. Overigens dat denk ik gebaseerd op wat ik lees door mensen die hierachter zitten. Er zou een split kunnen komen. En dat zou betekenen dat er zou kunnen worden besloten dat iedereen die nu Deso heeft 10 keer zoveel deze ook krijgt voor een 10 keer lagere prijs. Oftewel een klassieke split kom je bij coins niet zo heel erg vaak tegen. In de aandelenwereld kennen we dat maar al te goed. Kijk maar eens naar Apple. Dat is al zo vaak gesplit. Dat zou met Dezo ook kunnen gebeuren. Dus je hebt dan opeens 10 keer zoveel Dezo. Het maakt dat interessanter. Het kost jou niks als Dezo-houder. Want je hebt gewoon 10 keer zoveel coins voor een prijs die 10 keer zo laag is. Blijft gewoon nog steeds net zoveel. Maar het maakt het wat makkelijker voor mensen om in dergelijke coins te gaan handelen. En wat ik nu ga zeggen is puur speculatief. Dit is echt niet gebaseerd op iets wat ik in de wandelgangen heb gehoord of zo. Absoluut niet. Dat zou ik namelijk gewoon niet zeggen. Het is gewoon wat ik denk dat er wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ik zou er niet raar van opkijken als we deze eerder eens tegenkomen op een veel grotere platform of een veel prominenter platform. Coinbase is ook al behoorlijk prominent, maar nog veel prominenter, zoals bijvoorbeeld Binance of misschien KuCoin. Ik kijk er echt niet raar van op als deze daar verschijnt. Want als er een split komt, waarbij ze die prijs van die coin een stuk lager maken naar, laten we zeggen, $15 in plaats van $150, dat is vaak een teken dat er een grote exchange aan zit te komen die zo'n coin gelist wil hebben. Die wil dan liever een wat lagere prijs hebben, zodat er voor hun leden genoeg ruimte lijkt te zijn voor groei. Het is ook allemaal psychologisch, want een coin kan net zo makkelijk van $150 naar $300 als van $15 naar $30. Het is vaak iets wat je ziet. Dus ik ben heel benieuwd of dergelijke splits zie je niet zo heel vaak in de cryptowereld. Maar je weet wel dat heel veel coins die worden gelist vaak coins zijn met een relatief lage prijs. Dus ik zou er niet daarvan opkijken als we een Coinbase-aankondiging krijgen voor de Dezo en misschien ook wel een keer een Binance-aankondiging. Maar nogmaals, ik weet dit van niemand. Ik heb dit niet uit een wandelgang. Dit is puur mijn eigen speculatie. En als dat gebeurt, nou ja, dan weet je wat er met de prijs van Dezo kan gebeuren. Die knalt dan echt. En dan is met uitgaande van de huidige prijs $1000 helemaal niet zo onrealistisch, hoor. Niet meteen, niet binnen een week, niet binnen een maand. Maar als je nu Dezo hebt, ik zou het niet verkopen. Ik zou rustig even blijven zitten, strong hands zoals het heet, en rustig afwachten en kijken wat er met de prijs gebeurt de komende tijd. Het is sowieso niet een munt waar ik nu actief in zou handelen. Ik heb hem dan voor de echt langere termijn. Ik ben er ingestapt omdat ik geloof in de blockchain en niet als snelle trader of iets dergelijks. Nou dan, wat BitLoud betreft, er kwam een vraag binnen. Die kwam volgens mij niet specifiek in de CryptoCoins account, maar in een van mijn andere accounts. En die vraag die was van Henk J. En hij zei, op Telegram postte iemand, iemand stelde die vraag, hoe staan jullie van CryptoCoins tegenover het gebeuren in China? Die vraag kwam al een paar dagen geleden. Waar alle cryptocurrencies nu zijn verboden. Zullen de centrale banken en regeringen hier in het Westen ook dergelijke politieke druk gaan uitvoeren? En ik heb hier wel een antwoord en een mening over. Die had trouwens ook iemand anders. Degene die dat oorspronkelijk op Telegram postte. Hij zei, het is niet voor de eerste keer dat China crypto in de ban doet. Ik neem dat persoonlijk met een hele grote korrel zout. En ik ben die mening ook. Ik ben ook van dezelfde mening. Het is zo dat China echt al tientallen keren acties heeft ondernomen om Bitcoin te verbieden, crypto te verbieden, het moeilijker te maken voor mensen om Bitcoin of crypto te krijgen. Dat horen we nu al zo vaak. En apart, volgens mij de eerste keer dat het echt impact had op de markten was in 2017. Toen waren we met cryptocoins een paar maanden bezig. En toen kregen we een paar dips op rij. We kregen eerst Jamie Dimon die aankondigde dat Bitcoin fraude was. En toen China die aankondigde dat Bitcoin in de ban ging. En dat hebben ze sinds 2017 keer op keer herhaald. En elke keer weer reageren de markten erop. Maar de crux is natuurlijk, of de kernvraag, kan zoiets nou ook in Europa gebeuren? Nou, om te beginnen, er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen de manier waarop staten worden geleid in Europa en waarop dat in China gebeurt. We hebben natuurlijk niet zo'n dictatoriaal bewind als er in China heerst, waar een regering van het een op het andere moment zomaar dingen kan beslissen. We hebben wel in Nederland en in andere landen in Europa te maken met regulerende instanties die absoluut, naar mijn mening, geen idee hebben hoe het nou precies werkt met crypto. Ze weten wel wat ervan, ze hebben wel een klok horen luiden, maar helemaal weten waar de klepel hangt, dat doen ze niet. Dat blijkt wel uit voorwaarden van de Nederlandse bank die werden opgelegd aan instanties die Bitcoin willen kopen en verkopen, zoals Bitfavo bijvoorbeeld en Bitcoinmeester en nog veel meer partijen, die gewoon niet na te leven zijn. Zijn gewoon niet uitvoerbaar en Bitonic is er al voor naar de rechter gestapt, heeft gelijk gekregen en de Nederlandse bank moest meteen een pas op de plaats maken. De reden dat ze de Nederlandse bank dergelijke strenge regels neerlegt, is dat ze gewoon geen idee hebben hoe het werkt. En dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Er is nog veel onbegrip. Maar wat ik een extreem positief signaal vind, is dat een club als Binance, sinds ze natuurlijk aan alle kanten worden aangevallen, maar daarvoor waren ze overigens ook al bezig. Maar sinds ze, met name is het zichtbaar geworden, sinds ze aan alle kanten worden aangevallen en in een aantal landen ook daadwerkelijk minder of geen diensten meer aanbieden. Ze hebben heel veel moeite en energie gestopt en doen dat nog steeds in het uitbreiden van hun compliance team. De mensen die moeten zorgen dat die regelgeving kan worden nageleefd. Dus er werken op dit ogenblik al 5 keer zoveel mensen op compliance bij Binance als begin van dit jaar. En aan het eind van dit jaar is de verwachting dat het er 10 keer zoveel zijn. Ze nemen het dus heel serieus en ze zien hun rol ook dubbel. Om te beginnen zullen ze de regulering of de regelgeving willen volgen. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld veel gedecentraliseerder zullen gaan. Gedecentraliseerd is niet het goede woord. Ze zullen veel lokaler gaan werken. Kijk er niet raar van op als er echt een Binance-kantoor komt in Nederland of in de Benelux. Dat in Duitsland gebeurt en in andere landen ook. Maar ze zien ook een grote rol voor zichzelf om actief in gesprek te gaan met regulerende instanties. Om te zorgen dat die weten hoe dit spelletje nou eigenlijk echt werkt. Want je zou denken dat de Nederlandse bank, waarvan je de naam met SCH nog steeds schrijft, dat zegt al genoeg. Geen wonder dat ze hun naam afkorten tot DNB. Dat laat zien dat ze hun best doen om niet meer over te komen als een bedrijf van 2 eeuwen geleden. Maar ze doen hun best om dergelijke instanties, dergelijke bedrijven, dat zijn het gewoon, toch ook wel min of meer op te leiden, een beetje aan de hand te nemen om te laten zien wat crypto nou eigenlijk precies is, wat crypto nou eigenlijk precies doet en hoe crypto nou eigenlijk precies werkt. Niet alleen technisch, maar ook voor ons allemaal, wat wij met crypto kunnen en wat het ons voor mogelijkheden biedt, die traditioneel geld niet biedt. En daar is nog een flinke slag te maken en ik vind het extreem positief dat een bedrijf als Binance daar zoveel energie in stopt om dergelijke bedrijven echt letterlijk aan de hand te nemen. En ze zijn niet de enige die dat doen. En dat feit dat ik dat zie gebeuren, dat en bij Binance zijn ze ook niet gek, die gasten die weten dingen die wij niet weten, dat ze blijkbaar het de moeite waard vinden om daar tijd en energie in te stoppen. Het feit dat we in Europa natuurlijk toch in democratische landen leven, waar je niet zomaar beslissingen kunt nemen van het ene moment op het andere, geeft mij eigenlijk de overtuiging, en dit is eigenlijk iets wat ik in 2016 ook al zei, toen ik de allereerste clinic gaf over Bitcoin, dat je dit niet zomaar kunt sluiten of verbieden. Bovendien, je kunt Bitcoin natuurlijk niet verbieden. En dat geldt voor heel veel cryptomunten niet, want ze zijn niet centraal. Ze zijn volledig decentraal. Er is niet een baas van Bitcoin. Er is natuurlijk een core development team dat bestaat. Maar daar kan iedereen zich morgen bij aansluiten. En alle beslissingen die genomen worden over de software van de Bitcoin blockchain, en ook van heel veel andere munten, worden ook weer gedecentraliseerd genomen. Dat gaat via stemmen. Gaat gewoon via voting. En er is niet één iemand die zegt, zo, dit gaan we nu doen, dit is wat er moet gaan gebeuren. En dat maakt het heel lastig om een bedrijf, tussen aanhalingstekens, wat het dus niet is, als Bitcoin aan te pakken. Hoewel er dus nog steeds mensen zijn, vaak ook instanties zijn, die denken dat er gewoon een bedrijf is dat Bitcoin is. Bitcoin.com bestaat toch ook, zeggen ze dan. Ja, er is dus wel degelijk een bedrijf. Nou, jij weet waarschijnlijk, als je wat langer in de crypto zit, dat dat dus niet het geval is. En dat maakt de mogelijkheid om Bitcoin te verbieden sowieso niet bestaand. Zelfs in China lukt dit niet. Je ziet nu al dat heel veel Chinezen gewoon omwegen vinden om gewoon vrolijk, al is het dan peer-to-peer met hun eigen wallets, in Bitcoin en crypto te blijven handelen. En ze vinden echt wel manieren om toegang te krijgen of hun wallets toegang te laten krijgen tot de blockchains. Ook al is de toegang daartoe in China niet zo heel makkelijk door alle beperkingen op internetverkeer die ze daar opleggen. Maar geloof me, Chinezen laten zich echt niet gek maken, door zelfs Chinezen niet, door een verbod van een Chinese regering. En in Europa zou zoiets helemaal onmogelijk zijn. Je kunt niet zomaar hele gedeelte van het internet af gaan sluiten. Dat werkt gewoon niet. Dus ik ben van mening dat dit eigenlijk altijd alleen maar onzekerheid, angst en twijfel oplevert. Zo'n beslissing van de Chinese regering, een gevalletje fut. Maar ik zie tegelijkertijd zoveel signalen, ook in Europa. Kijk naar Zwitserland, die nu hun eerste echte Bitcoin ETF hebben aangekondigd. Ik zei EFT trouwens volgens mij een paar dagen geleden. Ik was in de war met NFT's natuurlijk, non-fungible tokens. En een ETF, een exchange traded fund. Dat is iets heel anders, maar ik gooi ook wel eens een keer afkortingen door elkaar. Maar in Zwitserland is er net weer met veel bravoure een nieuwe ETF aangekondigd. Een crypto ETF, een bitcoin ETF zelfs. Ja, dat doet een land als Zwitserland echt niet als ze zouden denken dat bitcoin eerder door niemand meer kan worden gebruikt, omdat het wordt verboden. Maar nogmaals, het is onmogelijk in een democratisch land of in een democratische omgeving waar we in zitten. Ik zie dat gewoon echt niet gebeuren. Wat je wel merkt is dat banken natuurlijk geen idee meer hebben hoe het allemaal werkt. Het is niet voor niks dat Coty en met name Simplex natuurlijk zo'n voet aan de grond beginnen te krijgen als crypto-vriendelijke bank. Want ja, de Nederlandse bank met SCH, die legt richtlijnen op die zo streng zijn. En banken zijn zo bang dat ze worden aangepakt, dat het nu bijvoorbeeld al niet meer zo heel makkelijk is om geld over te maken naar een handelsplatform. En je wordt gewoon als bankhouder misschien zomaar op het matje geroepen, wat een aantal crypto-coiners al is overkomen. En het is ook zo dat als jij een Visa-card hebt, die is uitgegeven door ICS, dan heb je een grote kans dat je met die Visa-card geen bitcoin meer kunt kopen. ICS blokkeert gewoon die betaling, zegt wij mogen deze betaling niet toelaten van de Nederlandse bank. Ja, dat is natuurlijk met hagel schieten. En het laat zien dat dergelijke bedrijven gewoon volledig achter de feiten aanlopen. En dat bedoel ik dus met name in dit geval de Nederlandse bank. Maar ja, die worden natuurlijk de bevelen van zo'n Nederlandse bank worden helaas maar al te vaak slaafs opgevolgd. Niet alleen door banken, maar zelfs door een orgaan of een bedrijf zoals ICS. En dat betekent dat jij als Visa-kaarthouder en ook Mastercard-houder in veel gevallen tegen de muur aanloopt en andere manieren zult moeten vinden om bitcoin te kopen. En de beste manier op dit ogenblik is of gebruik te maken van een andere kaart. Revolut is een goede op dit ogenblik. Bunk werkt ook nog steeds goed. Of om te werken met een partij als Bitfavo. En bij Bitfavo, het kost wat tijd voordat je door de verificatie heen bent. Ze hebben dat daar ook heel erg druk, denk ik. Maar met Bitfavo kun je vervolgens, of op Bitfavo kun je vervolgens bitcoin kopen die je of naar je eigen wallet stuurt, of er toch lekker mee gaat handelen en het dan dus bijvoorbeeld naar Binance toestuurt. Dat is eigenlijk op dit ogenblik toch wel een van de makkelijke routes. Je kunt trouwens ook rechtstreeks, valt me nu misschien minuten binnen, op Kraken kun je ook bitcoin kopen of door de euro's heen te sturen. Gewoon vanaf je bankrekening. Dat gaat ook vrij snel. Binnen een halve werkdag is dat vaak al geregeld. Maar verbieden crypto in Europa? Nee, dat gaat niet gebeuren. In ieder geval niet naar mijn mening. Tot zover vandaag. Nog een paar korte dienstmededelingen. Gisterochtend hadden we zeer spontaan om 9 uur een bijeenkomst in het Crypto Coiners Café. Als je vraagt waarom is dat niet allemaal van tevoren aangekondigd. De reden is dat ik eigenlijk gewoon om 8:45 of 8:30 geloof ik het idee kreeg van weet je wat. We gaan vandaag het café opengooien. Want gisteren had de Binance wat onderhoud. Ik heb het over 9 uur 's ochtends. Binance had wat onderhoud. Het begon om 9 uur. Ik denk van nou weet je wat. Veel mensen zitten nu natuurlijk gewoon te wachten tot ze weer kunnen gaan traden. Is het niet leuk om een beetje bij elkaar te komen en een beetje te praten over bitcoin en crypto? Dat hebben we gedaan. Het was niet zo heel druk. We hadden tussen de 100 en 120 mensen in het café zitten. Het was supergezellig. Er zijn veel vragen gesteld. We hebben ook nog een technische analyse gedaan van de Filecoin uit mijn hoofd. Een hele korte. En ik heb een groot aantal vragen ook over technische analyse natuurlijk weer voorbij zien komen en beantwoord. En als je er niet bij kon zijn, de opname van die sessie vind je nu op YouTube en ik zal de link ook wel even onder deze podcast plaatsen. Dus dat is dienstmededeling nummer 1, CryptoCoins Café van gisteren. Dan dienstmededeling nummer 2, vanavond gaat Helga, een van onze CryptoCoiners, weer live traden. Als je dat niet wilt missen, als je gewoon wilt zien, ze gebruikt de CryptoCoiners methode. Word dan even lid van onze trading chatgroep op Telegram, 15 minuten voordat ze begint. Ze begint vanavond om 7 uur geloof ik. 7 uur of 7:30, volgens mij om 7 uur. Om 7:15 post ze dan de link naar de plek waar je naar haar trades kunt kijken. En dat is vanavond, als ik het goed begrepen heb, niet Zoom, maar ze gaat live traden via YouTube. En je kunt live dus meekijken. Tot zover. Tot de volgende podcast. Houd de stand en de koers van de Bitcoin natuurlijk goed in de gaten. Het is 11:50. We kunnen wel even snel nog kijken, waarom niet. Hoe is dat nou uiteindelijk afgelopen met die candle? We hebben daadwerkelijk op dit ogenblik een nieuwe trough op de Bitcoin chart. Kijk, deze candle is nu klaar. Deze candle is lager gesloten dan, dus de candle van 10 uur. Ik kijk nu naar de Bitcoin urenchart. De candle van 10 uur is lager heeft een low die lager is dan de candle van 11 uur. En de candle van 9 uur, dat is een nieuwe swing low. Dat betekent dus dat we nu een nieuwe trough hebben. En dat betekent dus dat we nog steeds bullish zijn. We zijn alleen maar meer bullish geworden. En deze lijn die hier dus nu staat, is nu alweer achterhaald. Die moet eigenlijk hier komen te staan op de nieuwe low van $42.801. Dus ik zal hem meteen even aanpassen. $42.801. Dat is de nieuwe trough. En dat is deze hier. Die prijs viel om in de candle van 10 uur. Dus dat is $42.801. En dat gebeurde om 10 uur. Dus hier hebben we een nieuwe low, of een nieuwe trough, een nieuwe higher low eigenlijk. Dat is wat het gaat. Je ziet hoe de dichte lijnen bij elkaar beginnen te komen. En hoe klein die range nu wordt waarbinnen je kunt traden, waarbij je nu een longpositie zou kunnen nemen, dat gaat nog maar om een paar procent. En dat ging de afgelopen dagen, ging het om 4, 5, 6 procent soms. En nu is het nog maar 1 à 2 procent. Dus dat is de urenchart van Bitcoin. Nou, dan natuurlijk de urenchart van Ether. Hoe is die afgelopen? Daar zit hij hier ook nu. Kijk, deze candle, de candle van 10 uur. De low daarvan is lager dan die van de candle van 9 uur en van de candle van 11 uur. En dat betekent dat we hier dus ook een nieuwe low hebben. Die zit op $2,959. Dat gaan we deze dan ook even aanpassen. $2,959. En meteen de tekst maar even. $2,959. En dat was om 10 uur. Of de candle van 10 uur. Je ziet dat je dus altijd een paar candles extra nodig hebt. Voordat je weet of er weer een nieuwe low is of niet. Dus, en nu kunnen we hier kijken. De peaks en troughs voor de Ether 1 uren chart zijn dus nu omgekeerd. Want we hebben nu dus een higher low. We hebben geen lower low meer, maar we hebben nu een higher low. En we hebben ook een higher high, die hadden we al. Dus dat betekent dat we nu op de uren chart van zowel Ether als Bitcoin bullish zijn. Waar we nu op weg naartoe willen op die uren chart is naar een hogere piek. En die piek staat nu op $3,049 voor Ether. Vanochtend om 6 uur is die prijs geraakt. Daar willen we nu een high zien die hoger is. De prijs hoeft daar niet boven te sluiten. Er moet een high zijn die hoger is dan dat. Dan hebben we een nieuwe piek. En vervolgens de Bitcoin chart. We hebben dus nu, die high hadden we al om 6 uur vanochtend, van 43.835. We hebben nu een nieuwe low, die van 2 uur geleden. We gaan nu op weg naar een mogelijke nieuwe high. Als die er is, blijven we bullish. Worden we steeds meer bullish en dan is het afwachten of we daadwerkelijk bullish genoeg zijn om door deze grens heen te breken, die van $44,500 of $44,400 ongeveer op de urenchart, waarna het dan vervolgens vol spanning kijken is naar die $48,000 op de dagchart. Nou, dat gaat dan wel even duren. Ik ben benieuwd of we er komen. Het wordt in ieder geval een leuke dag om, zelfs als je niet aan traden bent, in de gaten te houden. Zet desnoods wat alerts, misschien op TradingView of op HyperTrader of AllTrader, als je een van die tools gebruikt, zodat je een beetje op de hoogte kunt blijven. Of de tool die ik zelf gebruik, maar ik altijd moet opzoeken hoe die heet. Crypto Pro, daar kun je ook prijsalerts zetten. Heb ik ze natuurlijk ook staan. Die mij gaan melden welke kant het opgaat. Ik ben benieuwd. Als er echt hele spannende dingen gebeuren op dit niveau, dan hoor je me snel weer in de volgende podcast aflevering. En anders volgende week bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast, waarin we ook de maandcharts natuurlijk gaan bekijken. Want vanaf morgen zijn we bezig aan een nieuwe maand. Spreek je snel weer. Happy trading. Dag.